Dat is een wonder. Na 2000 jaar verstrooiing van de Joden, bijna 2000 jaar, is er nu een eigen staat. En nu zijn er al zoveel mensen Joden teruggekomen. Er waren 700.000 Joden in Israël in 1948. Nu zijn het er 6,5 miljoen. En daarmee komen profetieën uit die God heeft gegeven in Ezechiël en Jeremia. En ik wil jullie als het ware meenemen. En ik ervaar dat als een opdracht die God me nu geeft. En ik zei tegen de Heer, maar ik weet nog zo weinig. En ik heb zoveel vragen en ik snap het nog niet zo goed. Maar God zegt van, communiceer mijn liefde voor mijn volk. En toen vroeg ik me af, wat moet onze houding zijn als christenen naar de Joden? Want de Joden brachten de Messias voort. Hè? Jezus zegt in Johannes 4, vers 22, het heil is uit de Joden. Dus er zijn heel veel, de redding is uit de Joden. Dus we zijn dank verschuldigd aan de Joden dat zij de aartsvaders hebben voortgebracht. Dat daar Abraham, Isaac, Jacob, zonder Abraham, Isaac, Jacob geen verlosser. En dan zegt Romeinen 11, zegt Paulus, die zelf een Jood is, dat we ons niet moeten verheffen tegen de Joden. Omdat wij Jezus als Messias hebben aangenomen en zij grotendeels nog niet. Zegt hij, je mag je niet verheffen tegen hen. Hij zegt een gedeeltelijke verharding, dat staat in Romeinen 11, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan en dan zal heel Israël worden gered. Nou, daar zit ik mee te stoeien, hoezo heel Israël wordt gered, want je moet geloven in Jezus. Maar dan zegt hij, er is een overblijfsel, dat betekent die mensen die echt met hun hart gaan voor Jezus, voor Yeshua, die zullen worden gered. En dat is dan ook het hart van Paulus. Die zegt, er is één ding dat mij zoveel verdriet wordt in Romeinen 9. Het is een onophoudelijke pijn in mijn hart. Christus weet dat ik de waarheid spreek. En de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten. Dat ik de toestand van mijn eigen volk, de Israëlieten. Echt, ik zou zelf van Christus afgesneden willen zijn. Dat zegt Paulus. Als ik daarmee mijn broeders van de ondergang zou kunnen redden. En dan zegt hij, de Israëlieten, Romeinen 9 vers 4, de Israëlieten die God als zijn kinderen heeft aangenomen, aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken, omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. En ik ben iemand die me een beetje kent, die weet dat ik ontzettend veel bezig ben met het nieuwe verbond. Al 5 jaar en ik zit soms, letterlijk als ik thuis zit, zit ik te huilen en ik zeg, Heer, toon me uw verbond. Help me het beter te begrijpen. En ik spreek erover, ik onderwijs erover. Maar ik heb het idee dat ik maar zo'n klein beetje besef. En in een studie die ik deed, en dat is leuk om te bestellen. Dat is het boekje Focus op Israël, van Christenen van Israël, voor Israël. En er stonden al die verbonden die God gesloten heeft met de mens. Dat zijn er 8 in totaal. En eentje daarvan, die kennen we goed, want het is het nieuwe verbond. En daar spreek ik graag over. Dus al die teksten staan er om uit te lezen en uit te schrijven. En ik deed dat. En toen dacht ik, nou ja, het nieuwe verbond, dat ken ik inmiddels wel na 5 jaar, dat weet ik. Dus dat liet ik even opzij liggen. Maar het was alsof God zei, nee, duik er opnieuw in. Jeremia 31. En het viel me zo op. Er staat dan van, en ik zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Juda en het huis van Israël. En ik heb dat denk ik al 500 keer gelezen. Maar in één keer zie ik in één keer dat er staat met het huis van Juda en het huis van Israël. En in eerste instantie heeft hij dat verbond met zijn volk Israël gesloten. Toen waren er nog 10 en 2 stammen, vandaar dat het 2 Juda en Israël werd gezegd. Dus hij heeft dat verbond gesloten allereerst met de Joden. En dan komt Jezus en die zegt in Lucas 22 van dit is het bloed van mijn nieuwe verbond. En dan zegt hij dat bij het laatste avondmaal. En wie zit er om hem heen? Joden. En wie is hij zelf? Hij is een Joodse man. En in één keer dacht ik, ja, wij zijn er pas later bijgekomen. In Handelingen 10, dat vind ik zo mooi, Cornelius, ken je dat verhaal? Van die Romeinse hoofdman. Die heet Centurion. Nou, cent, dat staat voor 100. Dus het is een hoofdman over 100. Dat is trouwens leuk, hè? We kennen geen centen meer. Ben zei tegen een van onze kinderen, Ja, heb je een dubbeltje of een kwartje? En zei, huh, wat is dat, een dubbeltje of een kwartje? Want wij komen uit de tijd van de euro. Maar een centurion was iemand over 100 mensen. En hij had een hart voor God. En ik vind het zo mooi hoe God het dan arrangeerde. Hij kreeg een visioen en er was een engel. En die zei van, ga naar het, laat mensen sturen naar het huis van Petrus. En die zal je vertellen wat jou en je volk, jou en je huisgenoten zal redden. Dus het was compleet door God gearrangeerd dat wij als niet-gelovigen, die man als Romein, geënt werden op het Joodse volk. Wat eerst voor het Joodse volk bedoeld was. En dat greep mij. Ja, dat is logisch. Misschien denk je, ja, dat wist ik al lang. Maar in één keer zag ik weer helder. Ja, alle verbonden zijn in eerste instantie gesloten met het Joodse volk. En het is genade dat wij erbij gekomen zijn. Dat het voor ons allemaal is. Want het gaat tenslotte om je geloof. Want wij zijn kinderen van het geloof. Hè? Kinderen van Abraham. Dus wij worden nou geënt op de aartsvaders, als het ware. Als je dat geloof hebt in Yeshua en Jezus, de Messias. En dat is heel bijzonder. Dus wij moeten ons zeker niet beroemen, zegt Paulus, op dat wij het allemaal weten. Maar we mogen voor ze bidden. We mogen bidden dat hun hart open gaat. En er staat dat ze, als het ware, jaloers worden op de liefde en de relatie die we hebben van God. De liefde die we hebben voor hun. En we hebben daar als christenen vaak een potje van gemaakt. Er zijn ontzettend vervolgingen geweest en kruistochten door christenen. Vooral de protestantse christenen hebben heel veel aan de vervangingsleer gedaan. Dat wij compleet in de plaats van Israël zouden komen. De kerk in de plaats van Israël. En nou hebben wij dat nieuwe verbond. En we hebben het heil van God. Maar er is een plaats ook die God heeft voor zijn eigen volk. En dat vind ik gaaf, want God laat dat steeds meer zien. Ja. Dus, op dit moment kent Israël 9 miljoen inwoners. 6,5 daarvan zijn er Joods. Dat is 75%. En 1,8 miljoen is Arabier. Zo'n 21%. En dan heb je nog wat christenen daarnaast. En ik vond het weer intrigerend om door die buurten daar te lopen in Jeruzalem. Je moet je voorstellen, in dat Jeruzalem, die heilige stad, is dat een heilige stad voor 3 geloven. En dan loop je daar. En er zijn 4 kwartieren, 4 wijken in de oude stad. De Joodse, de moslimwijk, de Arabische wijk. En dan de christelijke wijk en de Armeense wijk. En dan loop je daar en dan zie je door de moslimwijk, zie je, want de snelste route voor de orthodoxe Joden om naar de klaagmuur te komen, is door die moslimwijk. Dus dan heb je al 2... uitersten. Dan heb je die mensen met die pijpenkrullen en die hoeden op. En die Joden lopen altijd heel hard. Hè? Ik weet niet of het opgevallen is, maar het loopt echt zo. Die hebben altijd haast. En dan zie je dat door die oude Joodse wijk. En dat raakt je dan. En je ziet ook heel veel militairen tegelijkertijd. Want ik vroeg aan onze gids, joh, kan dat zo? Maar nou nee, vaak gaat het ook wel eens mis. Dus daarom staan al die militairen daar. En dan loop je door die souks, dat is dus moslim en het is heel druk en ja, ik vind dat best wel oppressing, best wel heftig. En dan moet er nog een kar tussendoor met broodjes. En in één keer hoor je nonnetjes zingen. Die komen uit Rusland. Op een gegeven moment hoorden we Russische nonnetjes. Want die zijn bezig de Via Dolorosa te lopen. En er is een intensiteit en een spiritualiteit in die stad. Het is ongelooflijk. En je vaart van, ja, daar is strijd ook. En er gebeurt een boel. En er staat in Zachariah 12 en 14 dat de Heer Jezus zal terugkomen op een dag. Op de Olijfberg. En de Olijfberg zal midden doorsplitsen. Is het leuk, want heel veel Joodse graven die liggen tegen de Olijfberg, zodat zij als het eerste op zullen staan. En wat de moslims hebben gedaan, want ze geloven ook dat de Joden, dat de Heer Jezus dan door de poort binnen zal gaan, de stad in. Dus wat hebben de moslims gedaan? Die hebben daar heel veel, jij weet het Willy, heel veel graven. Die hebben ze allemaal moslimmensen begraven voor de Oostpoort daar. De Oostpoort is ook dicht gemetseld, zodat Jezus niet naar binnen kan. Alsof hij er niet overheen kan. En al die graven daar van die moslims liggen voor die poort en voor die muur. Want voor een Jood is dat natuurlijk onrein om over moslimgraven te gaan. Nou ja, het is zeer interessant wat daar allemaal gebeurt. Maar als je daar bent, dan ervaar je opnieuw Gods, ondanks al het tumult, maar Gods liefde voor zijn volk. Wie is daar wel eens geweest? Dat is een heleboel, dat is mooi. En wie heeft dat ook ervaren, dat je Gods liefde ervaart voor dat volk? En je kan er niks aan doen. Ik ging er de eerste keer onbevooroordeeld heen. Maar je wordt gepakt. En ik denk dat God iets wil zeggen van, ja, ze zijn je oudere broer. En ze zijn geen lievertjes. Daar ga ik nu heen, want God, het is een onvoorwaardelijk verbond. En daar ben ik zo blij, want voor ons is het ook een onvoorwaardelijk verbond. He, toen je nog zondaars waart, heeft God jullie vrijgekocht. Is hij voor je gestorven, staat in Romeinen 5, vers 8. En is zijn bloed gevloeid. Dus wij zijn niet beter, maar we hebben de genade ontvangen dat we het zien. En God zegt dat hij het hart heeft verhard van de Joden, totdat de volheid van de heidenen binnen zal gaan. Dus er is nog een eindtijdscenario, dat er nog veel mensen gered moeten worden. Maar de tijd gaat sneller en sneller. En nu met die enorme oppressie, dat is gigantisch. Wij reden over de Golanhoogte, tegen de Syrische grens. En je ziet daar Syrië liggen. Ja, dat is nou wel een uitdaging voor de beamer, maar een van de laatste plaatjes is dat. Misschien kan je die vinden. Ja, super. Helemaal achterin zie je, eigenlijk niet eens zo ver, zie je de bergen van Syrië. En die witte gebouwen daar zijn VN-posten. En je ziet zo concreet wat je hier in het nieuws hoort van ver weg. Maar die VN-posten die zijn er al jaren, omdat het officieel nog steeds een staat van oorlog is tussen Syrië en Israël. En dat merk je nu natuurlijk helemaal. En op zich zit die grens potdicht. Maar onze gids zei zoiets bijzonders. Hij zei, weet je, dat hoor je niet in het Nederlandse nieuws. Maar eigenlijk gaan er nog best wel veel mensen eroverheen. En wie zijn dat? Dat zijn zieke mensen. De Syriërs die ziek zijn, die hulp nodig hebben van ziekenhuizen, die worden door Rode Kruis transport opgehaald bij de grens en worden in Israëlische ziekenhuizen behandeld. En dan weer teruggebracht. En eentje van ons hier, ik sprak laatst met iemand hier, die zei ja, want ik ken een vrijwilliger die doet het, een Nederlander. 6 weken gaat hij erheen, die rijdt die transporten en dan komt hij 6 weken in Nederland en dan weer 6 weken daarheen. Dus het zijn dingen om goed om te weten, want onze nieuws is niet neutraal. Niet neutraal. En ik zei net, het zijn geen lievertjes en dat vind ik zo gaaf, want God zegt, ik heb ze gekozen en ik heb ze lief. En hij tegen mij, spreek over mijn liefde voor mijn volk. Dus ik wil even beginnen met hoe ontstond dat volk Israël nou in Genesis 12 vers 5 en die staat op de beamer. God begon met Abraham. En Abraham kwam helemaal niet uit Israël. Abraham kwam uit Oer. Je schijnt Oer te zeggen, geen Ur. Oer uit de Galdeeën. En dat was bij de Eufraat, waar nu Irak ligt. En de Heere zei tegen Abraham, Genesis 12 vers 1. Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van de vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal een groot volk maken. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus als jij het volk zegent, zal God jou zegenen. God koos Abraham. En in Genesis 17 vers 7 en 8. Daar zegt hij, ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslacht na u. Al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u als vreemdeling bent geven, heel het land Kanaan als eeuwig bezit. En Kanaan is wat in het Nieuwe Testament Israël is. Dus God geeft dat hele land aan de Joden. En hij is heel stellig over zijn verbond. En dat is heel mooi op Psalm 105, dat is nog zoiets over zijn verbonden. Dit zijn dus echt verbonden specifiek voor Israël. Psalm 105, vers 8 tot 11. En moet je eens kijken hoe vaak hier verbond en belofte in voorkomt. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. En zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond. Oké, wat hebben we nu? Zijn verbond als eerste, belofte, verbond, eed, verordening, eeuwig verbond. 6 keer zegt hij het. En waarom zegt hij dit? Vers 11, door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit is. Kan God iets duidelijker zeggen? En hij zegt dat hij nooit zijn verbonden zal schenden. En ik moest zo denken van ja, als God dit zou schenden, hoe weten we dan zo zeker dat hij het nieuwe verbond met ons niet zou schenden? God is iemand van zijn woord. En hij houdt zijn woord tot in eeuwigheid. En dan lees je in Deuteronomie 7 vers 6 dat hij het volk heeft gekozen. Deuteronomie 7 vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen. Uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Hij zegt dat niet van Nederlands volk. Hij zegt dat niet van het Britse volk. Hij zegt, ik heb jullie uitverkoren als mijn persoonlijk eigendom. En dan vers 7, Deuteronomie 7 vers 7. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen heeft de Heer u uitgekozen. Want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt. En zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. Waarom koos hij ze? Omdat hij zoveel van ze houdt. Dus ik was aan het zoeken, maar waarom houdt u nou zoveel van ze? Nou, het antwoord is simpel. Hij houdt van ze, omdat hij van ze houdt. Hij heeft ze gewoon gekozen. En daar kan je tegen twisten, maar hij is heel duidelijk. En in die lijn van Abraham, Isaac, Jacob. Dan zie je dat Isaac, Rebecca, krijgt twee kinderen. Esau en Jacob. En dan zegt hij heel duidelijk, ik kies Isaac. Ik kies Jacob, pardon. Ik kies Jacob boven Esau. En Esau wordt boos daartegen. Die wil zijn broer vermoorden. En dat is het fundament van het enorme conflict wat we nu zien. Je ziet eigenlijk een broederhaat, wat altijd is doorgegeven. We kennen misschien de voorouderlijke vloeken. Nou, hier heb je er eentje. Die haat werd doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven. Want uit Esau kwam Edom voort. En Edom, dat is Jordanië nu. En de Moabieten, de Edomieten, nou, al die mensen daar, die komen voort uit Esau. En ik heb filmpjes gezien van die haat, die wordt in hele kleine kinderen gelegd. Het is gewoon schokkend. Die kinderen kunnen er niks aan doen. Dat ze daar geboren worden, maar die haat wordt doorgegeven tot in de geslachten. Ik was een tijd geleden, het was 21 jaar geleden denk ik, was ik in Gaza. Ik kan er nu niet meer inkomen. Met Open Doors. Het was leuk, we bezochten verschillende gebieden daar. En werken van de mensen die humanitaire zorg deden. En toen kwamen we in een school en we vroegen gewoon aan al die Palestijnse kleine kinderen van, wat wil jij laten worden als je groot bent? En de ene zei ingenieur. En de andere zei advocaat. En de andere zei piloot. Dat klonk allemaal super. Maar ik had pijn in mijn hart. Ik dacht, ja, naar menselijke maatstaven kom jij die Gazastrook niet uit. En toen kwamen we in een ander werk van een humanitaire organisatie. Die leerde vrouwen naaien en zo. En toen was daar een groot kleed, een soort wandkleed. En daar stond het land op afgebeeld, een applicatie. En een van de enthousiaste christelijke vrouwen van onze groep, die zei, ah, Israël! En ik vergeet nooit de ogen van een vrouw, die schoten vuur. En ze zei, Palestijn! En een vuur. Palestina. En Palestina is eigenlijk een verkeerd woord. Palestina werd gegeven, na 70 na Christus werd de Tweede Tempel verwoest door de Romeinen. En Palestina werd gegeven aan het land, door de Romeinen, als een soort vloek, als een soort ontkenning van wie ze zijn. Want Palestina komt van Filistijnen, het land van de Filistijnen. En later, en ik weet niet waarom, maar in de Brits mandaattijd in 1917 had je de Balfourverklaring. Toen was dat hele stuk Israël en wat nu Jordanië is, kwam onder het Britse mandaat. En dat was van 1917 tot 1948. En de Britsen noemen het opnieuw Palestina. Maar het was niet de juiste naam. Het was niet Palestina. En dus iedereen die daar woonde in die tijd was een Palestijn. De Joden waren Palestijnen, de moslims waren Palestijnen, de christenen waren Palestijnen die in Palestina woonden. Dus ik vond dit zo heftig om te ontdekken, ik vind het ook weer heftig om te zeggen. Want we spreken steeds over het Palestijnse volk, maar dat is niet correct. Want er is niet zoiets als een Palestijns volk, ja, of het moet geboren zijn in de 60e jaren of zo, of in die tijd. Want als je naar de historische gegevens kijkt, waren het Arabieren die daar woonden. En toen in 1948 Ben-Gurion de staat uitriep, wat gebeurde er toen? Meteen de dag daarna, 6 buurlanden, Arabische buurlanden, vielen Israël aan. En het was een armzalig klein legertje wat ze hadden, had nooit kunnen winnen. En toch, toch won het door de wonder van God. Bij Yom Kippur-oorlog, hè, 1973, ze konden niet winnen. Dat was ook zoiets. Yom Kippur, de grote verzoendag, al die legers waren naar huis. Veel mensen waren Yom Kippur thuis aan het vieren. En op dat moment, dat was natuurlijk wel heel slim, maar de Arabische buurlanden vielen in. En toch, na een paar dagen hadden de Joden weer gewonnen. En dat kon eigenlijk niet. Dus het is bijzonder om te zien hoe de hand van God op hen is. En dan met het Palestijnse conflict. Ik vind het zo ingewikkeld en je durft er bijna niet over te praten, want je ziet dingen, maar je hebt zoveel vragen. Maar we zien wel dat het waren Arabieren die in Palestina wonen. Het waren Joden, het waren christenen. En ja, dat er nu een volk zou zijn, het waren Arabieren die daar wonen en die werden niet opgenomen door de Arabische buurlanden op dat moment. De Joden moesten vluchten. Die vluchtten uit de Arabische landen terug naar Israël. Of naar Israël. Maar de Arabische mensen werden niet opgenomen door hun volksgenoten. Dat is heftig. En ze werden als het ware in kampen gezet. En ze werden misbruikt. In kampen gezet als een propagandatruc van de moslims. En dat doet me pijn om dat te zeggen. Maar er zit zoveel onder wat wij niet horen in de media. En het is zo belangrijk dat wij bidden voor het volk. En ze zijn niet perfect. We hadden net gelezen. Niet omdat u zo groot bent. Niet omdat u zo geweldig bent. Maar omdat God van ze houdt. En ze zijn onze oudere broeders. Dus we willen direct ook een tijd nemen om voor ze te bidden. En heel recent natuurlijk, ik liet jullie net die grens zien. Dit was toen even rustig, een paar weken geleden. Maar ja, het is enorm dat Iran daar nou zit, in Syrië. Kan je je voorstellen? Want Iran heeft één doel, vaak gecommuniceerd, to wipe Israel off the map. Om Israël van de kaart te vegen en in de zee te gooien. Wat doet Iran in Syrië? Dat is toch ongelooflijk? Israël heeft toch nooit vijandschap gezocht daarheen? Maar dat ze nu drones sturen, en er was een gewapende drone en die werd afgesloten door de Joden. En nu is er gebeurd steeds meer officieren zijn, Iraanse officieren zijn gedood door de Joden. Ja, en dan meet de krant misschien groot uit, ze doen dat. Ze doden. Maar wat als jij een raket op je huis krijgt? Ga je dan niet zelf verdedigen? Ja. Dus laten we even doorgaan met het woord. En dan zegt hij in Jeremia 31, vers 3. Mijn volk, ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde. Liefdevol heb ik u naar mij toegetrokken. Een eeuwigdurende liefde. En als je meer hiervan wil begrijpen, is het mooi om Ezechiël 36 te lezen. En Jeremia 31 thuis. Want Ezechiël 36, een klein stukje ervan, vers 21 voor de biemer. Terwille van mijn heilige naam, die door mijn volk overal ter wereld ontheiligd is, zal ik ingrijpen. Zeg daarom tegen het volk van Israël, de oppermachtige Heere zegt, ik breng u weer terug. Maar niet omdat u dat hebt verdiend, we hebben het, niet omdat zij zo goed zijn. Ik doe het om mijn heilige naam te beschermen, die u onder de volken te schande hebt gemaakt. Ik zal mijn grote naam, die u hebt ontheiligd, eer aandoen. En de volken van de aarde zullen daardoor weten dat ik de Heere ben. Ik zal in hun ogen worden geëerd door u te bevrijden uit de ballingschap. Hij zegt, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Want na 70 voor Christus waren ze verspreid over de hele wereld. En God zei, jullie ontheiligen mijn naam. Het is niet voor mijn eer dat jullie in andere landen wonen. Jullie moeten terug naar je land. En ik vind dat enorm. Hij vergadert ze bijeen. Hij brengt ze terug naar een eigen land. Kan je dat voorstellen? Bijna 2000 jaar lang verspreid geweest. Wie heeft er hier familie die naar Amerika of naar Canada is geëmigreerd, of naar Nieuw-Zeeland of Australië? Ja, een paar wel, hè? Nou, ik heb zulke familie in Canada en Amerika. We waren er een keer. En, nou, de tante spreekt dan nog wel een beetje Nederlands, maar de kinderen al bijna niet meer. En de kinderen daarvan? Nee. Dus die kinderen, die voelen zich al helemaal niet meer Nederlands. Ja, misschien zeggen ze in Amerika, hebben we ook gewoond. En die zeiden van, ik zei van, ik ben Nederlands. Oh, I am Dutch too, zeiden ze dan. Ik ben ook Nederlands. En dat betekent dat hun overgrootvader uit Nederland kwam. En dat ze niks wisten van Nederland. Is Nederland een provincie van Denemarken? Weet je, dat soort opmerkingen. Dus je ziet na een paar generaties, is dat besef wie je bent, is geassimileerd, is eruit. Maar het is bijzonder dat de Joden, na bijna 2000 jaar, nog steeds als een identificeerbare groep zijn. Dat is bijzonder. En Derek Prins, het is leuk om van Derek Prins te lezen, het boek Israël en de kerk. En ook hij heeft ook YouTube-filmpjes veel. En hij zegt, ik vind het bijna nog een groter wonder dat God zijn volk terugbrengt. Een exodus uit de natie. Ik vind het nog bijna een groter wonder dan dat Israël, dan dat Mozes de exodus heeft gedaan uit Egypte. Al deze mensen. Dus nu van 700.000 naar 6,5 miljoen. In totaal zijn er 14,5 miljoen Joden in de wereld. Ik wil dat even allemaal weten. Want dat betekent dat als er 6,5 miljoen in Israël wonen, zijn er nog 8 miljoen in de verschillende landen. En waar wonen die vooral? Wie weet dat? De Verenigde Staten. Er wonen er bijna 6 miljoen. Dat is enorm, van de 8. Maar God roept ze denk ik op een gegeven moment ook thuis. Ja, dat is bijzonder. Het is absoluut intrigerend om te zien hoe dit volk terugkomt in zijn land. Uit 100 verschillende naties, meer dan 100. Maar ook hoe de Hebreeuwse taal is ontwikkeld. He, want de Hebreeuwse taal was een oude taal. Die moest opnieuw leven worden ingeblazen. Het was alleen nog maar een schriftelijke taal. Het werd niet meer gesproken. Dus dat hebben ze gedaan. Ze moesten nieuwe woorden uitvinden voor dingen als fiets en tv en nu computer en internet. Dat zijn nieuwe Hebreeuwse woorden bedacht in die oude Hebreeuwse taal. En kinderen die nu Hebreeuws leren, schrijven en lezen, die kunnen dus de oude schriften lezen. Dat is toch wel heel bijzonder. Ook intrigerend is het aantal Nobelprijswinnaars te zien, wat percentueel zoveel hoger ligt dan voor ons Nederlanders bijvoorbeeld. Heel veel Joden zijn Nobelprijswinnaars. De enorme high-tech ontwikkelingen, voorlopers in de wereld, de zeer ontwikkelde militaire macht. Kan het zijn dat God voor ze is? Een landje met 9 miljoen mensen. Ja. En dan zegt hij, en dat is een belangrijke tekst, Ezechiël 36, vers 24. Dan zegt God, ik zal u, ik zal. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Ik zal, ik zal, ik zal, als je kijkt in deze tekst. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen, uw land. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u in mijn bepaling in acht neemt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Vers 26, dan zal ik. Hij brengt ze dus, dat is mooi, dat vertelt Derek Prins heel mooi. Hij brengt ze dus eerst terug in een land en dan zullen ze een nieuw hart krijgen. Dus God gaat nog een werk doen onder de Joden. En soms vinden we dat moeilijk te accepteren dat de Joden, sommige mensen vinden dat moeilijk te accepteren dat de Joden, ja, zoals ze nu zijn, allemaal terug mogen of met een onbekeerd hart. Maar God zegt, ik zal met ze dealen als ze in dat land zijn. En dat reine water is natuurlijk het woord van God, denk ik. En het is mooi om te zien, want het aantal Messiaanse gelovigen, dat groeit. Het gaat niet heel snel. Het moet vaak undercover. En ze hebben het moeilijk in de maatschappij, maar het groeit. Ja. Ik ga even kijken waar we verder gaan. Gods hart voor de Joden. En mijn vraag was aan de Heer, wat kunnen wij doen? En hij zegt, bid. Bid voor de Joden. Zegen ze. Ik zal zegenen wie u zegenen. En vervloeken wie u vervloeken. En dat is leuk, want in onze gemeente op de tweede en de vierde maandag van de maand, dan wordt er gebeden voor Israël. En dat wordt geleid door Betty. Betty, wil je even je hand opsteken? Dat is Betty. En mocht je geïnteresseerd zijn om mee te gaan bidden, benader dan Betty. Of Nelly, waar is Nelly? Deze twee vrouwen hebben zo'n hart voor Israël. En zijn dankbaar dat jullie dat gestart zijn. Dus meld je bij hun als je denkt, ja, ik zou wel mee willen bidden. Wat ook mooi is, we hebben proclamatiekaarten achterin liggen. Zo direct, misschien kan die even op de beamer. Dat staat helemaal achteraan, de plaatjes. En dat helpt je om te bidden. Want soms denk je, wat moet ik nou bidden? Maar dat helpt je. En die zijn achterin te koop. 1 euro per stuk. Er zijn twee verschillende. En als je ze allebei neemt, kan je ze voor 1,50 meenemen. Dus neem ze mee. Dat helpt je om te bidden thuis. En Bid dus, wat kun jij doen? Bid, zegen de Joden. En God zegt, troost mijn volk. Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Er is iets van een troost in het zegenen van het volk. Wat kun je doen? Informeer je over de situatie, hoe de dingen echt zitten. En ik zal, misschien wil je even de beamer, de bronnen even laten zien. Het zijn een paar boekjes die je kan bestellen of kan bekijken. Van Christenen voor Israël. Dat boekje Focus op Israël. Je kan het boekje van Jaap Dieleman, dat is ook heel mooi. Kunnen deze beenderen herleven? Het boek van Dirk Prins, Israël en de Kerk. YouTube filmpjes van Dirk Prins. En dan de Norma Archbold, dat is heel goed. Dat laatste, dat is de ene laatste. De bergen van Israël. Nou, als je meer wil weten over die Palestijnse situatie, wat ik net vertelde, dat komt uit dat boek. En dat was gaaf, want het is heel erg verspreid, vooral in de Joodse wereld. En er was een Arabische leider die dat las en die zei, dit boek is gevaarlijk als een atoombom, om er waarheid in wordt laten zien. Dus als het boek De Bergen van Israël door Norma Archbold, kan je gewoon op Bol.com krijgen. En wat kan je ook nog doen? Ja, je kan het land bezoeken. Wij waren in het Hartland, dat is het land wat Samaria en Judea, wat ten onrechte wordt aangegeven als de bezette gebieden. Maar dat is het Hartland. En daar werden de beloften aan Abraham gegeven voor het land. En we gingen naar zo'n wijnbouwer, want er zitten dus veel Palestijnse steden. En je hebt A, B, wist u dat? Dat wist ik niet. Je hebt A, B en C gebieden, Palestijnse autoriteit. C gebieden zijn wel Palestijns, maar worden beheerst door Israël. De B-gebieden zitten er tussenin en de A-gebieden zijn compleet Palestijns met militairen en met politie en burgemeester en alles door de Palestijnen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de steden Nablus en Ramallah en zo. Daar kom je dus niet in. En ik heb daar een bord op de beamer, een rood bord. Ja, in drie talen. Het onder, the entrance for Israeli citizens is forbidden, dangerous to your lives. And it's against the Israeli law. Ergens anders stond, it may cost your life. Het kan je leven kosten. Want Joden kunnen daar niet in. Maar we waren dus in zo'n C-gebied. Dus niet dit gebied, maar het gebied wat dus wel Palestijns is, maar niet wordt overheerst. En er zijn ook die settlements, waar er heel veel internationale kritiek op is. Want dat zijn Joodse settlements. Want ze zeggen, nee, dat is het land Samaria. En er staat, opnieuw zal je wijngaarden planten in Samaria en je zult van de vrucht genieten. Dat zijn Bijbelse beloften. Dus de Joodse settlers die zijn daar gaan zitten. En het is bijzonder moeilijk. Want ze zitten daar op Palestijns gebied, kritiek van de wereld. En zij verbouwen het land. En nou, ze zijn daar heel trouw in. We spraken met zo'n wijnboer en moet je me even volgen, het was zo bijzonder. Deze vrouw vertelde het een en ander. En zei, weet je, ik ben tot het Jodendom bekeerd. Ik was geen Joods. Ik was Nederlands. Ze kon nog een beetje Nederlands. Maar ik heb me bekeerd tot het Jodendom. Dat kan, hè, met een rabbi en dat is een heel gedoe, maar dat kan. En ik ben getrouwd met een Jood. Maar mijn man, die heeft een Holocaust verleden. Zijn grootouders, die zaten in kampen. En dat was heel heftig. Maar zij, weet je waar ik achter gekomen ben? Mijn familie in Nederland was van de verkeerde kant. Was NSB'er. Wauw. En toen in één keer zag ik een stuk verzoening. Zij bekeert zich tot het Jodendom. Ze gaat daar om het land te supporten. In een geslacht wat tegen de Joden was. Een vrouw met een man getrouwd die Joods is en Holocaust overleefd. Die trouwen samen. Ze hadden 5 kinderen. Ze brengen vrucht voort. Ze heeft ons wel 5 keer bedankt dat we langskwamen. Want je bemoedigt ze gewoon om te laten zien dat je met ze meeleeft. En ik zag in haar een stuk verzoening. En daar roept God ons toe op als christenen. 2 Korinthe 5. Wij zijn bedienaars van de verzoening, staat er. Ik heb een goede vriendin, Maaike. Jullie hebben haar misschien gezien. Ze komt uit Frankrijk. Ze was hier een tijdje geleden. Zij is Duits. Ze woont in Frankrijk. Zelden. Met die last van het Duitse verleden op haar woont ze precies in de linies in Noord-Frankrijk. Waar er zo gevochten is in de Eerste Wereldoorlog. Dan wonnen de Duitsers weer en dan wonnen de Fransen weer. En er zijn gigantisch veel doden gevallen. En zij woont precies daar. En wat was dat moeilijk voor haar. Maar ze is rondleidingen gaan geven voor Duitsers, voor Fransen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, Rut, bid voor me. Want ik krijg nou een Franse groep, een hele oudere mensen die nog een stuk oorlog hebben meegemaakt of hun ouders. Maar, en die zitten net aan de... En die zijn heel erg pro, bijna nationalistisch pro-Frans. En ik vind dat heel eng als Duitse. En we hebben gebeden en zij had zo de genade van God gekregen op haar leven. En op dat moment dat ze het vertelde en zo, als Duitse zijnde, dat was heftig. Die mannen, ze vertelden me later, na een uur of twee uur, waren ze compleet om. En ze waren gewoon gewonnen door de liefde die ze uitstraalden van Jezus. En dat is de verzoening die jij en ik in ons hebben. Dus hoe complex het ook is, laten we bidden voor het volk, laten we bidden voor de Palestijnen. Nog één kort verhaal, ik was bij de, daar waar gedoopt wordt, in de Jordaan. Ze denken dat daar Jezus door Johannes was gedoopt. En er kwamen drie donkere mannen uit het, een beetje donker, uit het water. En een van de groep, die vroegen aan een van de groep, are you born again Christians? Ben je opnieuw geboren christen? En deze man van onze groep zei ja. Hij zei, oh, please pray for us. En wat was het nou? Het was een Palestijnse voorganger met twee van zijn doopelingen, Palestijnen. Er zijn christen-Palestijnen. En die hadden zich net laten dopen. En zei, het is ontzettend moeilijk voor ons in dit moslimgebied om christen te zijn. Maar bid voor ons. Dus we kunnen bidden voor verzoening. En dat mensen zich in Yeshua, in Jezus, zullen vinden. De Palestijnen, de Joden, de christenen.